We mogen met elkaar verder nadenken over het Bijbelboek Daniël. En we zijn, ik weet niet of u hier vaker bent op de afgelopen Danielavonden. We zijn met elkaar gekomen bij Daniël, yes. Daniël 4. En ik heb het genoemd als titel Mijn of Zijn. Mijn of Zijn. En ja, we... Bijbelstudie, dan moet je ook de Bijbel in, vind ik. Dan is het goed om ook met elkaar gewoon de Bijbel te openen. En ik wil jullie vragen om Daniël 4 op te zoeken. En het is een lang stuk. En ik heb dat volgens mij ook een van de voorgaande avonden gezegd. Maar we gaan het gewoon lezen. En Gods woord op zich is al krachtig genoeg. Het is prachtig als we het mogen uitleggen en over mogen nadenken. En allerlei interpretaties erbij mogen houden, maar het belangrijkste is gewoon Gods woord, hè, dat Gods woord ons tot ons spreekt. En soms mogen we ook gewoon stil worden, hè, en kijken wat Gods woord voor ons persoonlijk heeft. En ik hoop dat we zoveel mogelijk onze Bijbels meenemen, en ook gewoon vanuit de verschillende vertalingen, om het eens te vergelijken van, hoe zegt die vertaling het en hoe zegt deze vertaling het. En zo niet, luister dan mee. En wat ik zeg, het is een heel hoofdstuk, maar we gaan het gewoon met elkaar lezen. Er staat boven in de Herziene Statenvertaling de tweede droom van Nebukadnezar. Koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en talen die op de hele aarde wonen. En hier zien we gelijk al dat het een brief betreft. Een brief van koning Nebukadnezar van de grote Babylonische Rijk. Hij schrijft een brief. En hij schrijft een brief eigenlijk aan het volk. En er staat, mogen uw vrede toenemen. Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft, te kennen te geven. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en zijn heerschappij is van generatie op generatie. Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte en de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Daarom werd door mij bevel gegeven al de wijzen van Babel bij me te brengen, opdat zij mij de uitleg van de droom zouden laten weten. Toen traden de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers binnen en ik vertelde de droom in hun tegenwoordigheid, maar ze konden mij de uitleg ervan niet laten weten. Totdat tenslotte Daniël, zijn naam is Belshazzar, naar de naam van mijn God bij mij binnentrad, en wie ook de geest van de heilige goden is. Ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom. Belshazzar, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van de heilige goden in u is, en dat geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij de visioenen van mijn droom die ik gezien heb, te weten de uitleg ervan. De visioenen nu die mij op mijn bed voor ogen kwamen, waren deze. Ik keek toe en zie een boom midden op de aarde, groot was zijn hoogte. De boom werd groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot de hemel en hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. Zijn loof, zijn blad, was prachtig en zijn vruchten waren talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende. Hou die boom om. Kap zijn takken. Stroop zijn loof eraf. Verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onder wegvluchten en de vogels van zijn takken. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzeren en bronzen band, in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel samen met de dieren in het gras van de aarde zijn. Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een mens is. Laat hem het hart van een dier worden gegeven. Laat er 7 tijden over hem voorbij gaan. Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen en dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. En u, Belshazzar, vertel de uitleg ervan, omdat er geen van al de wijzen van mijn koninkrijk me de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want de geest van de heilige goden is in u. Toen stond Daniël, zijn naam is Belshazzar, een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei: Belteshazzar, laten de droom en de uitleg ervan u niet verschrikken. Belteshazzar antwoordde en zei: Mijn heer, mogen de droom overkomen wie u haten en de uitleg ervan uw tegenstanders. De boom die u gezien hebt, hij was groot en sterk geworden. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. De dieren van het veld verbleven eronder en de vogels in de lucht nestelden zich in zijn takken. Dat bent u, o koning, u die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid is zo toegenomen dat ze reikt tot de hemel en uw heerschappij reikt tot het einde van de aarde. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei: Hou deze boom om, vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzeren en bronzen band in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel met de dieren van het veld zijn, totdat er 7 tijden over hem voorbij zijn gegaan. Dit is de uitleg ervan, o koning, en het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn heer en koning overkomt. Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan runderen en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. 7 tijden zullen over u voorbij gaan totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten staan. Uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de heerser is. En daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonden door gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal het dan verlenging van uw voorspoed zijn. En dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei: Is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en te ere van mijn majesteit? Dit woord was nog in de mond van de koning, of er klonk een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen. En er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Hij at gras zoals de runderen. En zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels zo lang werden als die van vogels. Na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste en prees de verheerlijkte hem en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen: Wat doet u? En op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in me terug. En ook kwamen, tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. Dat is hoofdstuk 4 van Daniël. En we zien hier dat koning Nebukadnezar weer een droom heeft, een visioen van God gegeven. En weer een bijzondere droom. Hij ziet een boom groeien. Hij ziet een mega, gigaboom die eigenlijk rijkt tot aan de hemel en tot aan de uiteinde van de wereld. Het is een mooie boom. Er gebeuren mooie dingen in die boom. Er zit prachtig blad aan. Er zit loof aan. Allerlei vogels die kunnen daar schuilen in de takken. De dieren in het veld die vinden een stuk verlichting. Hè, lekker onder de schaduw ervan. De dieren uit het veld. En die kunnen schuilen in de schaduw van de boom. Prachtig blad, veel vrucht, voedsel voor allen. En schuilplaats in de takken en in de plaats eronder. Alleen, er komt iemand, een wachter uit de hemel, een heilige. En die zegt, hou die boom om. Kap de takken eraf. Kap die boom tot aan de grond. Maak het aan de grond gelijk. Doe de ijzeren koperen band omheen. Ga het lovend blad eraf halen. En de vrucht moet verspreid worden. En eigenlijk is van die hele grote boom helemaal niks meer over. De dieren die verdwijnen, de vogels die vliegen weg. En alleen staat er nog maar een stam, een stronkje en een paar wortels zijn er nog over. En als we het verhaal lezen, dan zien we dat wederom de magiërs, de besweerders van Babylon, niet het antwoord hebben. Dat hebben we eerder gelezen. En we kunnen ons afvragen waarom Nebukadnezar niet direct naar Daniël gaat, maar toch besluit hij eerst om de magiërs, de waarzeggers van zijn koninkrijk, uit te nodigen. En die kunnen het antwoord niet geven. En we zien weer dat hij Daniël vraagt. En natuurlijk weer Daniël, de godsman, het wel het antwoord. En Daniël, die begint met uitleggen. En hij zegt, op de eerste plaats wordt hij verschrikt. Een slechte boodschapper aan de koning, dat kon iemand de kop kosten. Dus Nebukadnezar zegt ook van, joh, ik zie dat het slecht gaat, maar vertel het maar wat het is. En het is een hoffelijk spreken om dan te zeggen, oh koning, mocht maar uw vijanden dit gebeuren. Niet met u, Allerhoogste, maar met de vijanden. Dan kom ik er nog genadig vanaf. Maar Nebukadnezar was een groot man en die zegt eigenlijk van, joh, kom maar op met de slechte boodschap. Als die slecht is, vertel het maar. Want hij wist ook wel dat Daniël toch gelijk had. Omdat hij in contact stond met zijn Allerhoogste God. En dan begint Daniël eigenlijk de droom uit te leggen. En hij zegt, die boom, Nebukadnezar, die boom, dat bent u. Dat bent u, o koning, vers 22. U die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid is zo toegenomen dat ze reikt tot de hemel. En uw heerschappij reikt tot het einde van de aarde. Weet je, Nebukadnezar had eigenlijk alles al wat een mens kon krijgen. Zijn rijk was zo groot, hij had ten slotte 605 voor Christus, 586 de genadeklap in Jeruzalem gegeven. En zijn rijk was zo groot, er viel niks meer te veroveren. Nou, dat is geweldig voor een koning. Als je een wereldrijk hebt en je bent gewoon klaar. Er valt niks meer te veroveren. Al het werk is klaar en je hebt wat je bereiken wilt. En je bent er totaal klaar mee. Maar dat is eigenlijk niet het probleem. Dat is ook niet het probleem van God. Sterk nog, God heeft hem dat gegeven. God heeft hem dat voorrecht gegeven. God wil hem daarvoor gebruiken als een wereldheerser van het Babylonische grote wereldrijk. Maar het probleem, wat we in Daniël 4 tegenkomen, is dat Nebukadnezar daarbij hoogmoedig wordt. Hij wordt daarbij hoogmoedig. En we zien in hoofdstuk 1 dat Nebukadnezar alles heeft veroverd wat er te veroveren valt. We zien in hoofdstuk 2 dat het visioen van het grote beeld, van het grote gouden beeld, het hoofd is van goud en daarna zilver van die wereldrijken, herinner je het nog? Dat er wordt gezegd, u, Nebukadnezar, u bent dat gouden hoofd. Hij was de top van dat beeld. Hij was de top van al die wereldrijken. Hij stond bovenaan. Hij was goud, had goud in handen. U bent dat goud, Nebukadnezar, u bent dat gouden hoofd. God heeft u als heerser aangesteld. Veel macht, veel macht. En daarna zagen we in hoofdstuk 3 dat Nebukadnezar ook een eenheidsgodsdienst wil formeren. Een groot, ook gouden beeld opricht waar iedereen voor moet buigen, iedereen moet aanbidden. Behalve de drie vrienden van Daniël. En dat hij als het ware een godsdienst creëert om het rijk allemaal samen te smelten. En daarheen ook wel een beetje de verwijzing zit van, aanbid mij, ik ben de enige, de machtige. En het probleem ligt hem in Daniël 4 niet in het feit dat God Nebukadnezar zo groot heeft gemaakt, zo rijk heeft gemaakt, zo machtig heeft gemaakt. Maar het probleem zit hem in een stuk hoogmoed. Dat Nebukadnezar is gaan zeggen, mijn. Heb ik dat allemaal niet prachtig gedaan? Dat hij zijn ogen niet meer op God, de Allerhoogste, gaat richten, maar op zichzelf. En daarmee hoogmoedig wordt. En dan komt God door die droom met een voorwaardelijke profetie. Een profetie in vers 27. En er staat, laat mijn raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten, door gerechtigheid te doen, door rechtvaardig te zijn. En met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. God zegt eigenlijk, bekeer je. En het is een voorwaardelijke profetie. Je hebt in de Bijbel voorwaardelijke profetieën en onvoorwaardelijke profetieën. En voorwaardelijk is dat je zelf nog je kunt bekeren en dat God dan het oordeel niet in gang zal laten gaan. Dat God dan niet zal oordelen. Denk bijvoorbeeld aan Jona naar Nineveh. Bekeer je. En als je je bekeert, dan zal God het vonnis niet voltrekken. En zo is dit ook een voorwaardelijke profetie. En je hebt onvoorwaardelijke profetie, dat het gewoon vast en zeker is. Dat het vast wordt gezegd door God, door een profeet van God. Van zus en zo zal het gebeuren. En vaak inderdaad te maken met oordeel. Het oordeel zal voltrokken worden. En maar dit is een voorwaardelijke profetie. Je ziet ook dat Daniel zegt, misschien zal er een verlenging zijn van uw voorspoed. God zegt eigenlijk door de mond van Daniel, bekeer je, zorg voor de armen en ken je plaats. En wees niet hoogmoedig, weet wat je plaats is, weet wat je plek is. En God gaat zo door een visioen, door een geweldige droom, Nebukadnezar waarschuwen voor een stuk hoogmoed, een heel groot stuk hoogmoed. En eigenlijk zien we hetzelfde ook staan in Job 33. Bijzonder versen, op 33 vanaf vers 14, daar staat, want God spreekt 1 of 2 keer, maar men slaat er geen acht op. In een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer op de slaapplaats. Dan openbaart God het voor het oor van de mensen. En hij verzegelt hun tuchtiging, om de mens van de verkeerde daad af te brengen. Hij verbergt de hoogmoed voor een man. In andere vertalingen, NBG zegt, om de hoogmoed van de man te weren. Om te zorgen dat iemand niet hoogmoedig wordt. God geeft het in een visioen, in een droom. Om een mens maar te waarschuwen van, word niet hoogmoedig. En hoogmoedigheid, daar gaat het vanavond om. Daar gaat heel Daniel 4 eigenlijk over. Hoogmoed. En met andere woorden, gaat het om mijn leven, Nebukadnezar, of gaat het over zijn leven. Het leven van God, wat God voor jou heeft. Is jouw leven, Nebukadnezar, is dat zijn leven, is dat Gods leven? Gaat het om jouw eer of gaat het om zijn eer? Gaat het om jouw glorie of gaat het om zijn glorie? Waar gaat het om? Gaat het over mijn of gaat het over zijn, over Gods eer? En in vers 37, het laatste vers van hoofdstuk 4, daar zien we dat het gaat om hoogmoed. En dat Nebukadnezar nog eens terugkijkt en zegt, hij, God, is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. En hoogmoed is een ontzettende belangrijke zonde. Hoogmoed is een ontzettend belangrijke zonde. Hoogmoed komt voor de val. Het staat in Spreuken. Hoogmoed wordt gezegd als een van de 7 hoofdzonden. En dat is iets wat vanuit, wat vanuit de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk is ontstaan. En dat er 7 hoofdzonden zijn. En die 7 hoofdzonden, die zijn ook trouwens door Jeroen Bos zijn die op een gegeven moment ook in de schilderij gezet. En die zijn in de 6e eeuw zijn die eigenlijk opgesteld door paus Gregorius de Eerste. En die 7 hoofdzonden, en die heeft de Rooms-Katholieke Kerk nog steeds, ik zal ze eventjes opnoemen, dat is hoogmoed, begint het mee, hebzucht, lust, jaloezie, vraatzucht, woede en luiheid. Inspiratiebron voor films misschien wel, ijsjes geloof ik ook een paar jaar geleden, de 7 hoofdzonden. Inspiratiebron voor veel mensen. Het is wel gebaseerd op de Bijbel. We vinden die 7 hoofdzonden niet zo terug, hoogmoed als eerste. Het is wel geïnspireerd op de Bijbel, namelijk Spreuken 6. Er staat het volgende. Deze 6 haat de Heere. Ja, 7 zijn een gruwel voor zijn ziel. En dat is een uitspraak. 6, 7. Met andere woorden, het zijn er gewoon 7, maar het is een Hebreeuwse uitspraak om zo de klemtoon erop te leggen. Ja, 6 zijn het, ja, 7. En dan gaat het over 7 zonden. Deze 7 die haat de Heere zijn een gruwel voor Gods ziel. 1, hoogmoedige ogen. 1 van de 7 zonden. Een van de 7 belangrijkste zonden. Natuurlijk zijn alle zonden voor God aan de ene kant gelijk. Elke zonde is zonde. Maar er zijn wel gradaties in zonde. En Jacobus zegt dat de zonden gelijk zijn. En ieder mens die voor Gods troon staat, en met welke zonde dan ook, die is niet in staat om God te naderen. En dan maakt het niet uit of het een gedachte is of een moord. En we kunnen niet met zonde God naderen. Maar natuurlijk zitten er wel gradaties in zonde. Een leugentje is minder erg dan een moord. Dat is gewoon zo. En zo zien we ook de 7 belangrijkste zonden, zoals ze hier in Spreuken 6 zijn, opgetekend. 1, hoogmoedige ogen. 2, een valse tong. En handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat zondige plannen smeedt. Voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen. Een valse getuige die leugens blaast en die tussen broeders twisten teweeg brengt. 7 belangrijke zonden. Nou, valt heel veel over te zeggen, wat wordt er nou precies mee bedoeld? Maar we kunnen al zien, hoogmoedige ogen op de eerste plaats. Hoogmoed, 1 van de 7 belangrijkste, ergste zonden. Misschien kunnen we zelfs wel zeggen dat hoogmoed 1 van de 3 belangrijkste, ergste zonden is. In Johannes 2, vers 15, dan zegt Johannes in zijn brief, als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, 1. 2. De begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. In de Bijbel, Nieuw Testament, zien we de wereld vaak staan tegenover de geest. Aan de ene kant heb je de geest van God, het leven met God. En al wie niet leeft met de Heer God, die niet leeft door zijn Heilige Geest, die leeft in de wereld. Dus de wereld van de zonde, de wereld zonder God. En wat al wat in de wereld is, al wat zonder God is, in die wereld zonder God is, 3 dingen. De begeerte van het vlees, de begeerte, de handen, het vlees wat ons tot zonde maakt. De begeerte van de ogen. En we zien de ogen leiden vaak tot het handelen. Maar wat ligt er ten diepste aan ten grondslag? De hoogmoed van het leven. Dat is niet uit Vader, uit de Vader God, maar het is uit de wereld. Je zou dus zelfs kunnen zeggen dat hoogmoed wel bij de 3 ergste zonden zou kunnen horen. Weet je, misschien zouden we wel kunnen zeggen dat de hoogmoed de ergste zonde is. De grootste zonde, de oerzonde. Waarom? Laat me het uitleggen. Het maakt niet uit in wat voor positie je zit. Het maakt niet uit hoe intellectueel je bent. Het maakt niet uit wat voor laag van de bevolking je zit. Hoogmoed is een valkuil voor ieder mens. Welke laag van de bevolking je ook zit. En hoogmoed is eigenlijk jezelf verheffen tot God. Of zelfs tot boven God. Jezelf een positie willen toe-eigenen. Zelf een positie willen verwerven. Hoger dan dat je eigenlijk zelf bent. Jezelf eigenlijk hoger voordoen, hoger willen zijn dan dat je bent. En waarom kan dat de oerzonde zijn? Waarom is dat de oerzonde? Weet je, bij hoogmoed, daar begon het allemaal mee. Hoogmoed was de zonde van Satan. En ik heb volgens mij in voorgaande studies ook Jesaja 14 genoemd, ook geprojecteerd, waarin we een afspiegeling zien, een schaduw, een profetie over de koning van Babel. Maar als we het hele hoofdstuk lezen, zien we dat er ook eigenlijk op de achtergrond een dubbele bodem is en dat daar ook Satan wordt verhaald, hoe Satan tot zonde is gekomen. En wat staat er dan in Jesaja 14? Dat hij zegt, Satan zegt, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren. Ik zal mijn troon verheffen. Ja, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. En Satan was de hoogst waarschijnlijk de belangrijkste engel van alle engelen. Hij was het geschapene onder God zelf. En wat was zijn zonde? Hij wilde zich gelijkstellen met de Allerhoogste. Hoogmoed. Hij wilde zichzelf positioneren op een plek naast God, boven God. Hoogmoed. Zichzelf verheffen boven wie hij was. De eerste zonde in de engelenwereld, in de geestelijke wereld. Maar hoogmoed was niet alleen de zonde in de geestelijke wereld, de eerste zonde. Maar het was net zo goed de oerzonde van Adam en Eva. Wat was de verleiding die de slang tegen Adam en Eva zei? De slang zei, uw ogen zullen geopend worden en u zult net zijn zoals God. En dat wilde de mens wel. Net zo zijn zoals God, kennende goed en kwaad. Dat was de eerste zonde. Het willen zijn zoals God. Hoogmoed, jezelf verheffen. Uit jezelf stappen. En jezelf een positie toe-eigenen die hoger is dan jezelf. En daarmee is het misschien wel de belangrijkste zonde. In ieder geval de oerzonde. De zonde waar het allemaal mee begon. De zonde van de fariseeën tegen Jezus. Oh, de fariseeën die wisten zo goed wie Jezus was. En maar ze wilden hun positie niet prijsgeven. Caiaphas was de hoge priester toen Jezus gekruisigd werd. Caiaphas die was de baas over alle marktkramen daar in een tempel. En Jezus ging er 2 keer met een zweep doorheen. En keerde de hele boel om. Wat rovers, een rovershol hebben jullie ervan gemaakt. Met andere woorden zegt Jezus, joh, jullie zijn rovers. Jullie zijn rovers, jullie nemen weg wat van God is. En Caiaphas, het moet zo zijn dat hij de geschriften heeft gekend. En wist van, hey, dit kon de Messias best wel eens zijn. Zelfs bij de opstanding. Wat hebben ze gedaan toen Jezus Christus was opgestaan? Ze hebben soldaten die bij het graf stonden, ze hebben ze omgekocht. Omgekocht. Joh, zeg dat zijn lichaam gestolen is. Ze hebben soldaten omgekocht. Oh, diep in hun hart. Ze wisten dat het de Messias was. Het was hoogmoed. Ze wilden hun positie niet prijsgeven. En Jezus, in het hele leven van Jezus, kwam Jezus in hun machtsgebied. In het territorium wat zij hadden afgebakend. Wat van hun was. Van de Farizeeën. En daarom zegt Jezus ook keihard elke keer. Denk aan Matthäus 23. Oh, jullie witgepleisterde graven. Van de buitenkant zien jullie er prachtig uit. Maar van de binnenkant zijn jullie dorre doodsbeenderen. Zijn jullie gewoon verrot. Oh, Jezus, die zegt wat tegen die Farizeeën. Hoogmoed. Jezelf een belangrijkere positie toe-eigenen. En dan je eigenlijk bent dan je hebt. En het is bijzonder, want Satan, en Satanas betekent tegenstander, hij is Satan geworden. Hij was de hoogste engel en er stond niks tussen God en hem in de hemel. Er stond niks tussen God en hem in. En toch wil hij gelijk zijn aan de Allerhoogste. Adam en Eva, ze wandelden met God. Op deze natuurlijke wereld, er stond niks tussen God en hun in. Ze waren de hoogst geplaatste. Ze waren de mensen hier op aarde. Er waren geen andere mensen. Ze hadden de hoogste positie. En toch wilden ze die zonde gaan. Begingen ze die zonde om gelijk te willen zijn aan God. En mensen die de hoogste plaats hadden, de engel die hun hoogste plaats had, waarom eigenlijk? Toch uitstrekken naar de positie van God. En dat is hoogmoed. En je verheffen tot God. En daarmee de oerzonde eigenlijk gaan. Maar eigenlijk ook als we een afgeleide nemen. Ja, ons verheffen boven anderen. Ja, doen alsof we beter zijn dan anderen. Ons verheffen boven wie we zijn. Boven de positie die God ons gesteld heeft. En dat is een zonde. En als we teruggaan naar Daniel en naar Nebukadnezar. En kijken naar dat grote Babylonische Rijk. Dat grote Babel. Dan zien we eigenlijk als in het hele hoofdstuk van hoogmoed. En van jezelf verheffen boven wie je bent. En dat slechts Daniel 4 maar een klein hoofdstukje is. In de hele geschiedenis van Babel. Het begint al in Genesis. Het begint al in Genesis 11. En waarin de Babylonische spraakverwarring. Waar mensen in Babel wonen. En we lezen vers 4 van Genesis 11. En ze zeggen tegen elkaar, hoogmoed. Kom, laten we voor onszelf een stad bouwen. En een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken. Anders worden we over heel de aarde verspreid. Een grote Babel, ik heb het eerder gezegd, dat representeert, laat ons zien, dat hele duistere, demonische wereldrijk. Is een beeld van het satanische rijk. En Satan probeert het eerst collectief, via mensen tezamen, in dat Babel, om mensen hoogmoedig te maken. Laten wij een naam maken. Laten wij iemand zijn. Laten wij een toren maken tot in de hemel, waar God woont. We willen tot God komen. We willen God bereiken. Ons gelijkstellen aan de Allerhoogste. En of de mensen letterlijk zo simpel of dom waren om te denken van, joh, we bouwen een toren en we komen in de hemel. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar veel meer een toren bouwen. Misschien wel erbovenop een astrologische waarzeggende praktijk. Of noem maar op. Of een monument eigenlijk. Een monument om te laten zien. We zijn net zo machtig als God. Hoor, waar onze toren rijdt tot in de hemel. Kijk eens wie wij zijn. Kijk eens wat voor volk we zijn. Een grotere hoogmoed kan niet om ons gelijk te stellen aan God. Een ander woord voor hoogmoed wordt in de theologie, maar ook eigenlijk in de Griekse mythologie, hubris genoemd. Als je het hebt over de zondeval, en waar gaat het om, waar is het mee begonnen, is hubris. Dat is het Latijnse woord voor hoogmoed. En eigenlijk, of het Griekse woord voor hoogmoed. En eigenlijk meer vanuit ook de Griekse mythologie. In de Griekse mythologie had je mensen die wilden het opnemen tegen de Griekse goden. En eigenlijk buiten hunzelf stappen en de Griekse goden van hun troon stoten. De Griekse goden naar de kroon steken om de confrontatie met de goden aan te gaan. En te zeggen, joh, wij zijn sterker dan die Griekse goden. Hubris, hoogmoedig. En om de godheden, de goden, de afgoden en naar de kroon te steken. In de Griekse mythologie. Eigenlijk buiten jezelf treden om God, een god, of in dit geval de Allerhoogste, van de troon af te halen. Dat is hubris. Hoogmoed. En bij Babel, wat we net hebben gezien in Genesis 11, zien we dat. God naar de kroon steken. Net zo belangrijk zijn als God zelf. En in Genesis 11, wat zien we wat er dan gebeurt? Ja, dat God afdaalt. God die daalt af om te kijken, wat doet de mens daar? Vers 6 staat daar, dat God dan zegt, dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Weet je wat zo bijzonder is? Er staat niet dat God zegt van, joh, kijk eens wat ze doen. Wat een stelletje, joh, wat een muggen. En wat een mieren, moet je eens kijken wat ze proberen. Dat wordt toch helemaal niks, joh. Nee, haast raar, maar je ziet God als het ware haast, nou ja, nog niet van zijn stuk gebracht, maar wel van, en nu zal niets van wat ze zich voornemen onmogelijk zijn om te doen. Eigenlijk zegt God hier van, mijn schepsels, mijn mensen die ik gemaakt heb. Ik heb ze zo goed gemaakt, zo vernuftig gemaakt. Psalm 8 zegt, ik heb ze bijna goddelijk gemaakt. En moet je eens kijken wat ze nou doen. Maar die kracht die in hun zit, die mogelijkheden die ik hun heb gegeven, de gave talenten die ik hun heb gegeven, die gebruiken ze nu niet tot mijn eer, maar ze gaan ze voor zichzelf gebruiken. Ja, ze gaan ze zichzelf tegen mij gebruiken. En dat is Babel. Dat is Babel. Babel denkt alles te kunnen. Babel denkt het te zijn. Babel denkt beter dan God te zijn. En Babel representeert daarmee de wereld. Ik zei het al, het satanische rijk, maar de wereld zonder God. En dan is Daniel 4 slechts één hoofdstukje, klein hoofdstukje, in het hele Babel-verhaal. Het is een stuk verzet tegen God. Het is een weigering om je te laten in te laten met de genade van God, om Gods gezag te erkennen. En zo zien we Babel in Genesis al beginnen als collectief om samen tegen God te strijden. En zo zien we Babel ook weer terugkomen in de eindtijd, in de Openbaring. Waar precies hetzelfde gebeurt, waar Babel een hoogmoed is, garant staat voor hoogmoed. Het grote Babylon, in Openbaring 19, de hoeren genoemd. We zien weer terug. En we zien daar de hoer en Babel staan. Aan de ene kant de wereld, maar aan de andere kant ook de valse kerk. En tegenover de ware bruid. En aan de ene kant de kerk zonder verlangen naar de bruidegom. En tegenover de ware bruid die verlangt naar de bruidegom. Die verlangt naar Jezus Christus. Aan de ene kant de Babel wat onrein is, een hoer is. En de ware bruid, de gemeente van Jezus Christus, die rein is. Die zonder smet of rimpel is. En weet je, het ergste van de hele Babel is misschien nog ineens. Dat die valse kerk in de eindtijd, dat een kerk is zonder, of een kerk is met al die ketterijen, met het heulen, met de wereld, met alles. Maar misschien is het ergste nog wel, als je die valse kerk in de eindtijd ziet, dat het een kerk is zonder Jezus. Babel, een valse kerk zonder Jezus. Het ergste dat ze de bruidegom eigenlijk niet nodig heeft. En dat brengt ons bij de vraag, in hoeverre, kunnen we ons de vraag stellen, in hoeverre missen wij Jezus Christus? Als die er niet zou zijn. In hoeverre hebben wij Jezus Christus nog nodig? Weet je, in zoveel kerken van allerlei pluimage, als je niet oppast, joh. Het gaat zo om allerlei randverschijnselen. Het gaat om allerlei dingen die je erbij kunt halen. Om de liturgie. Om de vorm. Om de band. Laten we gewoon ook naar onszelf kijken. En hoe verre zouden we het opmerken als we aanstaande zondag een dienst hebben. En wat voor kerk u ook komt. En in uw kerk, in jouw kerk, is Jezus er niet. In hoeverre zouden we het doorhebben? Kerk zonder Jezus. Als Jezus er niet zou zijn. Als Jezus niet genoemd zou zijn, zouden we hem dan missen? Zouden we hem dan missen? Weet je, om Openbaring 13 of 19, is dat de valse kerk, is dat Babel, de hoer, die eigenlijk helemaal niet verlangt naar de bruidegom. Allerlei ketterijen, allerlei smerigheden, akkoord, maar de kerk die niet verlangt naar de Zoon. In hoeverre missen we Jezus Christus aanstaande zondag als die er niet zou zijn? Weet je, en als je Openbaring doorgaat, Openbaring 2 en 3, zie je daar Laodicea. En de gemeente van Laodicea, die heeft alles. Die heeft alles. Rijkdom, noem het maar op. Maar ze heeft Jezus niet. Jezus staat buiten de deur en die klopt. In hoeverre zouden wij de kerk kunnen zijn? Jij, u, uit welke gemeente je komt, maar wij ook als Ichters. Ja, waarin we van alles hebben, prachtig, alles goed voor elkaar. Je ook een tipje aan zuigen. Ja, maar Jezus uit Ja, die zou buiten staan. In hoeverre zouden we het opmerken? Hoe ver zou het ons raken? Hoe ver zou het opvallen bij onszelf? En maar daarvoor zie je ook Philadelphia, een andere gemeente. Een andere gemeente. En die heeft eigenlijk niks. Maar die heeft Jezus Christus wel. Die heeft Jezus Christus wel. Lieve mensen, we mogen onszelf als gemeente, maar ook persoonlijk de vraag stellen. Hè, van joh, hoe zou het zijn zonder Jezus? Hoe zou uw leven eruit zien zonder Jezus? Hoe ziet uw leven eruit als Jezus er niet was? Weet je, en ik ben zo blij als gemeente, ook als we bezig zijn met visie, dat we dan beginnen met, we willen een gemeente zijn die Jezus Christus centraal stelt. Daar begint het mee, Jezus Christus. Jezus Christus centraal stellen. In de gemeente, in ons als ichters. Maar net zo goed in ons persoonlijke leven. En we leven in zo'n maatschappij, Europa, met zoveel technologie. In hoeverre hebben we Jezus nog nodig? In hoeverre moeten we nog bidden? Hey, wilt u ons dagelijks brood geven? Eigenlijk hebben we Jezus helemaal niet meer zo nodig, als we heel eerlijk zijn. In hoeverre bidden we nog als we hoofdpijn hebben? Heer, wilt u de hoofdpijn wegnemen? Heer, wilt u de pijn wegnemen? Of rennen we gelijk naar de paracetamol en nemen er nog eentje? Is toch weg? In hoeverre hebben we Jezus nog nodig? Als de doktoren uitgedokterd zijn en er is geen hoop meer. In hoeverre vertrouwen we nog op Jezus Christus? Geloven we nog in Jezus Christus als de geneesheer? Of denken we, geloven we, tja, als de doktoren uitgedokterd zijn. Joh, dan zijn de doktoren uitgedokterd, dan is het klaar. In hoeverre speelt Jezus nog een rol in mijn leven? En geloven we nog in de bovennatuurlijke wereld? Zouden we Jezus missen? Missen we Jezus? Laten we teruggaan naar Babel. Babel in Openbaring 19. Hij gepresenteerd als de grote hoer. De koninkrijk van Satan. De wereld buiten de ware gemeente, ware bruid. Maar net zo goed de valse kerk van de eindtijd. En we zien aan de ene kant het rijk van de duisternis staan tegenover het rijk van het licht. Aan de ene kant het rijk van de hoogmoed tegenover het rijk van zelfverloochening. Van waar Jezus Heer is. Aan de ene kant het rijk van het ik. En tegenover het rijk van Heer, u, het gaat om u, u bent belangrijk. En Nebukadnezar, Daniel 4, is eigenlijk net zoals Satan. Is net zoals Adam. Er staat niemand tussen hem en God in. Hij heeft alles. Weet je, Nebukadnezar is de eerste aan wie God het regeren, de heerschappij heeft toevertrouwd na het vallen van de tempel. God woont op aarde. God woonde in de tabernakel. God woonde in de ark van het verbond. Daarna was het in de tabernakel. Daarna in de tempel. God woonde in de tempel. In 586. Ondanks alle naties om Israël heen. Het gezag, de heerschappij zat in Jeruzalem. God regeerde vanaf zijn troon. De berg Sion. In de tempel, in het heilige, de heilige. Daar woonde God. Daar was de heerschappij. Daar was de macht van God. In 586... Jeruzalem werd platgebrand, de tempel werd vernietigd, geen steen lag er meer op de andere steen, met vuur verbrand. En de ark, we weten nog steeds niet waar die is gebleven. De ark is weg, God was weg, Gods heilige woning was weg. En vanaf dat moment kwam Nebukadnezar, had alle macht in handen. God gaf de heerschappij aan Nebukadnezar. In Daniel 2, Nebukadnezar, het gouden hoofd. Het gouden hoofd, hij had vanaf dat de macht, was hem toevertrouwd gekregen door God. En God geeft hem een waarschuwing. God zegt dan, ken je positie aan deze Nebukadnezar. Ken je positie. Er stond niks meer tussen God en hem in. Maar hij werd hoogmoedig. Hij ging de weg van de hoogmoed. En God zegt door die droom in, denk aan je volk. Denk aan je volk. In vers 16 Daniel 4 zegt, anders wordt je hart veranderd. Anders zal ik je hart veranderen. 7 tijden lang, oftewel 7 jaren lang, zal je hart veranderd worden. Je zult een hart van een dier krijgen. Ik haal je hart eruit. En ik stop een hart van een dier stop ik erin. En 7 jaren lang zul je die weg van waanzinnigheid gaan. Dat je als het ware gestoord wordt. En je plek zal tussen de runderen van het veld zal het zijn. God zegt tegen hem, ken je positie. En op de tweede plaats, en bekeer je. Bekeer je. Breek met je zonde. Breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten. En met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Hierin wordt ook duidelijk dat als we ons bekeren, en dat het gelijk te maken heeft met hoe we omgaan met anderen. God zegt, joh, bekeer je. En hoe? Door aan de ellendigen te denken. Ja, eigenlijk zou je haast kunnen zeggen dat niemand kan beweren dat je een goede relatie met God hebt, als je geen goede relatie hebt met de mensen om je heen. Ja, op het moment dat je een goede relatie hebt met God, dan blijkt dat ook uit de relatie met de mensen om je heen. Weet je, een stille tijd Bijbel lezen, Gods woord bestuderen, gebed. Het is allemaal, het moet, het mag, het is allemaal ontzettend goed. Het is prachtig, dat moeten we ook doen. Maar het is geen doel, het is een middel. Het is een middel om God groot te maken, om God te eren, om meer op de Heer Jezus te gaan lijken. En ons geloof krijgt handen en voeten hoe we omgaan met onze baas. Met onze buurman, met onze buurvrouw, met onze klasgenoot, met onze kinderen, met onze mannen en met onze vrouw als we die hebben, met ons personeel. Daarin krijgt ons geloof handen en voeten. En discipelschap, leerling worden van Jezus, is meer en meer op Jezus gaan lijken. En misschien bij Nebukadnezar dat een jaartje goed gaat. 12 maanden. We weten niet, waarschijnlijk heeft hij het geprobeerd. En waarschijnlijk heeft hij eraan gedacht. Was hij onder de indruk van de droom, van de visioen en van de uitleg van Daniël. Maar dan op een gegeven moment lezen we in vers 29. Dan wandelt hij op het dak van zijn paleis in Babel en hij kijkt om zich heen. En dan zegt hij letterlijk in vers 30. Hij nam het woord en hij zegt, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb? Door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit. Ik, mijn. Wat een hubris, wat een hoogmoed, wat een zelfverheffing, wat een grootheidswaanzin. En het gevolg van God is, joh, ik heb je gewaarschuwd. En het gevolg is dat hij direct, ja, als het ware, waanzinnig wordt. En hij moet zijn verblijf zoeken bij de dieren. Hij eet het gras zoals God had geprofeteerd bij de runderen. Zijn haren worden lang als de veren van arenden. Zijn nagels worden lang, worden niet meer geknipt, onverzorgd. En je ziet het als het ware voor je, een beeld met een langharig iemand die leeft op het veld. Hij totaal vernederd wordt van zijn zelfverheffing, van zijn grootheid, ook van zijn grootheid waanzin, en tot een waanzinnige. En God laat hem juist de bodem van de put zien. God neemt hem als het ware er eventjes tussenuit. Hij doodt hem niet. Hij ontneemt het koningschap niet. Er blijft een wortel staan. Er wordt niet helemaal de wortel en al weggehaald. Maar God neemt hem er eventjes tussenuit. En lieve mensen, soms doet God dat ook met ons. Of misschien zal het wel goed zijn voor ons. Dat God ons ook er eens eventjes tussenuit neemt. Dat we kunnen nadenken van, hey, hoe staat mijn leven ervoor? Hey, hoe gaat het met mij? Want de hele wereld vandaag de dag die verstikt in het ik, het mijn. Hey, wat Nebukadnezar ook zegt, ik, mijn majesteit, mijn macht. Ik is het eerste woordje wat kinderen op school leren. Ik weet nog, een schoonzus van me die heeft er eens een keer iets van gezegd. Zit zelf in het onderwijs. Zeg, is nou niet meer, vroeger was het, begon met volgens mij sommigen van jullie aap nooit mis. Nou, ik ben opgegroeid met boom, hè, boom, roos, vuur, geloof ik. En nu begint het met ik. Dan begint het allemaal. Ja, alle scheidingen en scheuringen in allerlei kerken begint met ik. In de eindtijd, voordat Jezus teruggaat, gaat het om ik. We zien het om ons heen, ik. We zien het gewoon collectief, we zien het in de wereld gebeuren, ik. Ja, alleen, je hoeft alleen maar te denken aan het CERN, hè, dat grote instituut op de grens van Zwitserland en Frankrijk, hè, waar ze onderzoeken doen, hè, waar ze de oerknal hè, proberen na te bootsen, of hebben geprobeerd na te bootsen in het klein, de oerknal, om te zien, hè, we kunnen de aarde eigenlijk opnieuw scheppen. We zijn scheppers, wij zijn als God. Waar ze op zoek zijn gegaan naar het Higgs-deeltje, ook wel het God-deeltje genoemd. Waarin ze onderzoeken doen om sneller dan het licht te gaan. Het onmogelijke mogelijk te maken. Zelfverheffing, worden tot in de hemel. God nabootsen, doen alsof we God zijn. Ik. Het is de Lamech-taal. Wat we al in het begin zien. De taal van Lamech. Het gaat om mij. Genesis 4. Zien en Lamech. En Lamech zei tegen zijn vrouwen, had er al twee genomen, al controversieel. Ada en Zilla, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik dood een man om mijn mond en een jongen om mijn striem. Want Kaïn wordt zevenvoudig gebroken. Maar Lamech, 70 maal 7 maal. Het gaat om mij, het gaat om Lamech. En we zien als je het na gaat tellen, ik heb het een keer eerder in een preek gezegd. Je ziet als je het na gaat tellen dat Lamech het 7e geslacht is. 7 getal van de volheid. 7e geslacht vanaf Adam. In het zevende geslacht komt de hoogmoed komt tot een toppunt. Wraak, zevenvoudig breken. Ik breek me 70 maal 7 maal. En het is de lijn van Kaïn. Maar we zien ook een 7 geslachten vanaf Set. En Kaïn, Abel, Set. En wie is het 7e geslacht vanaf Set? Henoch, precies Henoch. En die wandelde met God. 2 geslachten, en het 7e geslacht, uitgeteld 2 geslachten naast elkaar. Het rijk van de duister, het rijk van het licht. Henoch wandelde met God. Had intieme relatie met God. Hij kende God. Het rijk van de duisternis tegenover het rijk van het licht. Het rijk van Lamech tegenover het rijk van Henoch. Het rijk van de hoogmoed tegenover het rijk van de zelfvernedering. Het rijk van God. En we zien bij Nebukadnezar het ik. Het maakt je waanzinnig. Het maakte Nebukadnezar waanzinnig. Het brengt je nergens. Het brengt je geloof in jezelf. En ik weet nog dat Joop Godmes hier in februari was. En had alles al geprobeerd. Hij was een van de rijkste criminelen. En één zin kan ik me nog zo herinneren. Dat een cipier bij hem kwam. En hij was in God gaan geloven. En die cipier die had tegen hem gezegd. Van, joh, je moet een beetje rustig aan doen met die Bijbel van je. Want je wordt zo gek. Je moet niet zo overdreven doen. Joh, je moet een beetje geloven in jezelf. En dat die grootste crimineel die Joop Godmes zei. Ik geloof in mezelf. Ik heb altijd geloofd in mezelf. En dat heeft me niks gebracht. En dat is waarin we leven. Joh, je moet een beetje in jezelf geloven. Joh, geloof in jezelf. Therapeuten, zelfhulpgroepen. Geloof in jezelf. Je moet het zelf doen. Het ik in jou. Laat je ik tot ontplooiing komen. Het ik. De sociale media, de tv. Ik. Maar hoogmoed komt voor de val. En lieve mensen, vanavond. Laten we toch toepassen. Niet alleen het diepte ingaan, maar ook toepassen. Het brengt ons bij onszelf. In hoeverre is hoogmoed een val voor u? In hoeverre is hubris, is hoogmoed een val voor jou? En als ik mezelf een spiegel voor hou, in hoeverre is hoogmoed een val voor mij? Weet je, Nebukadnezar die zegt mooie dingen. Als je hoofdstuk 2 leest, dan zegt hij mooie dingen over God. Prijs die God. Hoofdstuk 3 wordt nog mooier. Dan brengt hij eer. De mannen worden gered uit de vurige oven. Hij brengt eer aan de Allerhoogste God. Hij zegt mooie dingen over God. Maar in hoofdstuk 4 zien we pas dat hij op de knieën gaat. Zien pas dat hij werkelijk tot verandering komt. Dat hij, laat ik hem gewoon bekering noemen, dat hij zich bekeert tot de Allerhoogste God. En God heeft hem diep, diep moeten laten gaan. De ik zat nog op zijn troon, maar hij moest op zijn knieën. In hoeverre is hoogmoed een val voor jou? Mogen we onszelf een spiegel verhouden? Doe het ook regelmatig. In hoeverre is hoogmoed een val voor mij? Ik ben een voorganger van een groeiende gemeente. Mensen komen tot geloof, prachtige dingen mogen we zien. Mensen komen tot vernieuwing, de zaal komt vol te zitten. Yo, voor mij, het is een stap om te denken van, joh Harold, dat doe je toch maar mooi. En mijn gebed is vaak geweest en nog steeds, oh Heer, maakt u me maar nederig. Houdt u me alstublieft nederig. En ik ben liever een voorganger van een gemeente van 40 man die totaal stilstaat, waarin ik nederig ben, dan een groeiende, geweldige gemeente waarin ik val in een valkuil van hoogmoed. Echt waar. En ik bid het regelmatig. Heer, hou me alsjeblieft nederig. Want het is uw werk en het is uw vrucht en het is uw geest die binnen ichtes hij mag doen. In hoeverre is hoogmoed een valkuil voor jou? Is er een moment dat je een baan hebt of zoekt naar promotie? Streven en streven. Kijk eens hoe mooi ik het voor elkaar heb. Kijk eens naar mijn huis, misschien je huis. Kijk eens hoe mooi ik het voor elkaar heb. Toch allemaal voor elkaar gebokst. Kijk eens naar mijn kinderen. Ze lopen toch mooi allemaal op het goede pad. Nou, toch geweldig. En dan is een stap maar verder om neer te kijken op die andere broer of zus van je. Hoogmoed, in hoeverre is het voor u, voor jou een valkuil? Weet je, ik denk zo vaak, Heer, als ik wil roemen, wil ik roemen in mijn zwakheid. Laat me maar roemen net zoals Paulus in mijn zwakheid. En dat is wat we mogen leren van Paulus, maar ook van de Bijbel. Roem in je zwakheid. Hoogmoed komt voor de val. Niet mijn titel van de Bijbelstudie, mijn, maar zijn. En we zien op het moment dat het bij Nebukadnezar gaat om mijn majesteit, mijn macht, mijn grootheid, dat God hem op de knieën brengt. En uiteindelijk mag hij ook zeggen zijn. Het is zijn heerschappij. Het is God, het is de Allerhoogste. Het gaat dan niet meer bij Nebukadnezar om mijn, maar op zijn. Vers 34 zien we zo prachtig hoe anders deze man is geworden. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij. En zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? En op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in me terug. In al zijn hopeloosheid, in al zijn gebrokenheid, in al zijn waanzinnigheid, dat hij zich als een idioot, excuseer le mot, maar als een idioot daar gaat, rondgaat, op het moment dat hij Gods grootheid gaat erkennen, van mijn naar zijn gaat, na 7 jaar, zoals Daniël het geprofiteerd had, komt zijn verstand weer in hem terug. Niet mijn, maar zijn. Zijn waardigheid komt terug. En hij schrijft een brief. De brief die we aan het begin mochten lezen. Hij schrijft een brief aan al zijn volk. Hij gaat diep door het stof. Weet je, ik krijg regelmatig brieven. Maar weinig brieven die zo diep door het stof gaan. Nauwelijks brieven die door het stof gaan. In hoeverre heb ik voor het laatst een brief geschreven waarin ik vergeving aan iemand vroeg. Dat ik door het stof ben gegaan. Sorry heb gezegd. Het is zo krachtig. Als we roemen, laten we roemen in onze zwakheid. Het zet zoveel vrij. Het zet zoveel van de geest vrij op het moment dat we door het stof gaan. En het is zo moeilijk om vergeving je mond uit te krijgen. Het is zo moeilijk om vergeving te vragen. Het is ook moeilijk om vergeving te schenken. En Nebukadnezar, deze trotse man, de wereldman, aangesteld door God, de hoogste man in het Rijk, hij ging diep door het stof. Hij legde zijn hoogmoed af, zijn trots legde die af. Het werd allemaal zichtbaar. En lieve mensen, als wij hopeloos falen, mogen we het belijden. Maar daar gaat zo'n kracht vanuit. Op het moment dat jij sorry zegt tegen je buurvrouw, of tegen je broer, of je zus. Of sorry zegt tegen je echtgenoot. Het spijt me, wil je me vergeven? Joh, daar gaat een kracht vanuit. Het redt huwelijken. Als we het niet doen, stapelt het allemaal op. Stapelen een muur tussen hem en haar. En stapelen een muur op in ons huwelijk. En stapelen een muur op tussen onze kinderen. Op het moment dat we zeggen van, joh, sorry. Joh, papa heeft ook wel eens mis. Sorry, het spijt me. En misschien zijn we er helemaal niet mee opgevoed. Want kinderen moeten luisteren. En kinderen, joh. Maar op het moment dat je sorry durft te zeggen. Tegen je vader of tegen je moeder. Maar ook tegen je kind. Joh, wat komt een kracht vrij. Een genezing komt er vrij. En dan kan de weg van herstel kan beginnen. Zoals dat lied gaat. Moeilijk. En toch is het de weg van Jezus. Want Jezus heeft het God gelijk zijnde, zegt Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11. Het God gelijk zijnde niet als roof geacht. Hij heeft het niet als roof gezien. Hij heeft er geen misbruik van gemaakt. Hij is niet uit deze wereld gekomen om te laten zien. Maar joh, ik ben God en joh, kom jij maar eens even hier. Nee, hoe is Jezus naar deze wereld gekomen? Totaal in zelfvernedering. Niet in hoogmoed, maar in zelfvernedering. Als slaaf, als dienaar. Hij heeft zichzelf ontledigd en is een slaaf geworden. En tot aan het kruis, vastgenageld aan het kruis, met hem laten zollen, met hem laten spotten, met hem laten pijnigen. Hij is tot aan het kruis gegaan, hij heeft zich verlaagd, hij is afgedaald. Dat is vernedering. Dat is geen hoogmoed, maar zelfvernedering, zelfverloochening, wat hij ook van ons vraagt. God zelf, die zich afgedaald heeft, tot de mensen. Hij heeft zich helemaal totaal aangepast. Hij is de taal van de mensen gaan spreken. De uiterlijk van de mens aangenomen. Hij is gaan ruiken wat mensen ruiken. De stank is die gaan ruiken. De zweet is die gaan voelen. De smerigheid is die gaan ervaren. De pijn van de zonde, daar kwam hij middenin terecht. Hij is helemaal afgedaald, één van ons geworden. Totaal zichzelf vernederd. Om ons te bereiken. Op ons niveau te komen. Weet je, wij kunnen het soms doen om onze kinderen te bereiken. Wat doe je als je een kind wil bereiken? Als je een klein kind wil bereiken, ga je om op hetzelfde niveau te komen. Op je knieën zitten. Kun je terecht in de ogen kijken. En dan daal je af. Je doet het zelfs soms bij baby's. Dezelfde taal spreken als baby's. Kijk eens als een klein kindje. Grote mannen die in één keer koetsie koetsie gaan zeggen. We dalen af in de taal. Naar de belevingswereld van een kind of van een baby. En dat is wat God heeft gedaan. God heeft zich totaal afgedaald. Hij is onze taal gaan spreken. Gewoon het Aramees in die tijd. Hij is daar geboren in een gezin. Hij heeft broers, biologische broers. Van de lijn van Maria heeft hij gekregen. In een gezin opgegroeid, kind geweest. Meegegaan naar de Joodse feesten. En noem maar op, onderwijs gekregen. En zo mogen wij als voorbeeld van Jezus Christus ook afdalen naar de mensen om ons heen. Dat is wat Jezus van ons vraagt. En dat is een les, in ieder geval voor mij en ik denk ook voor jou, voor u. Niet hoogmoedig. Niet te vallen in die valkuil van hoogmoed. Maar te blijven staan in wat Jezus zegt. Een stuk zelfverloochening in nederigheid. Niet mijn, maar zijn. Niet Lamech, maar aan de andere kant Henoch. Niet wandelen in het rijk van het duister, maar in het rijk van het licht. Johannes de Doper, die zei het. Wat zei hij? Hij moet wassen, zeggen we. Hij moet groeien en ik moet minder worden. En dat is het leven wat wij mogen leiden. Als leerpunt uit Daniël 4. Laten we met elkaar een lied zingen. Ik heb Wim gevraagd om een lied uit te zoeken. Geen andere naam was het, hè? En tegelijkertijd mogen we met elkaar een collecte houden. En als we dat dan gedaan hebben, dan zal ik...